Ja, we gaan weer verder. We hebben nogal een paar details te bestuderen. Een paar schriftgedeelten te gaan ook. Ik hoop dat ik het ga halen. Ik zei net al, misschien had ik het beter in tweeën kunnen knippen. Maar we zien het wel. Het is toch slecht weer, dus jullie hebben toch niks te doen. Nee, ik hoor, jullie hebben allemaal plannen vandaag, dus ik moet een beetje voortmaken. Leviticus 24 wil ik even naartoe. Daar wordt beschreven hoe die broden of koeken worden ze daar genoemd in de Statenvertaling. Geperforeerde koeken staat er in de interlineair. Geperforeerde koeken. Dat doet ons dan, dat bedenk ik me nu pas, maar dat doet ons dan wellicht ook aan de Heer denken. Die werd ook doorstoken, geperforeerd. Wel door zijn handen en voeten en later ook door met een speer in zijn zijde. Er kwam er water en bloed uit. Vorige keer had het over water en bloed, de reinigende werking daarvan in de schrift. Maar ja. We houden het nu even bij Leviticus 24. Daar staat in vers 5 dat die koeken werden gemaakt van meelbloem. Nou, meelbloem is heel fijn gemalen meel. Wellicht dat ik daar de volgende keer nog op terugkom bij de kandelaar. Zo'n proces waarvan meel gemaakt wordt, fijn meel, dat wordt fijn gemalen. Dat duidt natuurlijk ook op het... wij noemen dat door lijden tot heerlijkheid komen. Dat zien we ook bij de kandelaar nog terug. Niet in de zin van meel dan, maar hoe dat goud werd bewerkt. Hè. Dat goud werd op een. Dat werd in de juiste vorm geslagen. En dat is natuurlijk ook een uitbeelding van de Heer die leed. En stierf en daardoor tot heerlijkheid kwam. Maar ook voor ons gelovigen is die weg die we moeten gaan. Door lijden tot heerlijkheid. Nou, in de natuur heb je talloze beelden daarvan. Hè? We hadden net over wijn, laat ik die dan nog noemen. Druiven worden platgetreden. En daardoor en wordt het sap wordt opgevangen. Nou, dat wordt in de kelder gezet, in eikenhouten vaten. En dan gaat het gisten, dan komt de geest daarin. Ergens onder de aarde. Dat is allemaal natuurlijk ook een beeld van lijden en van dood en opstanding. Nou, ook dat meel dus zegt er al iets over. Nou, er werden 12 broden, 12 koeken van gebakken. En dat had ik al even aangehaald, van 2/10 zal een koek zijn. En dat zijn 2 delen. En het bakken van zo'n brood, of van broden uit 2 delen, ja, dat is natuurlijk ook een uitbeelding van 2 die 1 gemaakt worden. En dat principe dat de 2 tot 1 gemaakt worden. Ja, dat vinden we echt talloze keren in de schrift. Efeze 5 bijvoorbeeld, hè, daarom, dat is ook Genesis, maar daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die 2 zullen tot 1 vlees zijn. In Efeze zegt Paulus, het gaat weliswaar over man en vrouw, maar dat heeft een hogere toepassing, want het spreekt over Christus en de gemeente. Die 2 zijn 1. Eerder al in Efeze 2, zei Paulus dat hij de 2, namelijk Jood en Heiden, tot 1 maakt in de gemeente, in de Ecclesia. En hij schept die 2 tot 1 nieuwe mens. Ja, ook weer de 2 die 1 gemaakt worden. En in het verband van Israël is Ezechiël 37 een bekend hoofdstuk, dat hoofdstuk van het dal van de dorre doodsbeenderen. Daar staat dat God zegt, ik zal hen, namelijk Israël, die 2 huizen van Israël, Juda en Israël, die zal ik tot 1 volk maken. 1 koning zal over hen koning zijn en ze zullen niet langer 2 volken zijn en 2 koninkrijken. Ook dat volk, die 2 koninkrijken, zullen tot 1 gemaakt worden. Nou, dat beeld die 2/10 uit. En u zegt 2/10 is toch gewoon een 5e? Dan zeg ik, ja, dat is waar, maar er staat 2/10. Dat is niet voor niks. Overigens is 1/5, zijn we ook weer bij genade. Maar het is één vijfde, maar dan verborgen. En dan spreek ik ook weer van die verborgenheid en de verborgenheid van het koninkrijk. Ja, ik noemde net Colossenzen 1 vers 20 al tussen neus en lippen door. Daar gaat het over de hele schepping die tot één gemaakt wordt. Dat God alle vijandschap wegneemt en alles tot één maakt. Nou, die broden, zegt vers 6, die zouden in twee rijen gelegd worden. Dat is ook wel leuk. Letterlijk staat er zo, ze zouden opgesteld worden in twee rijen of twee opstellingen. Maar je vindt dus nogal wat plaatjes. Ik heb er zelf geen een van in mijn presentatie gezet. Maar hier worden die broden elke keer in stapels gelegd. Er zijn dus ook... Ja, ook stapels. Maar je ziet dus ook wel eens plaatjes, maar die heb ik dus niet. Dat ze in rijen worden gelegd. Dus dan worden ze allemaal één hoog, zeg maar, en dan een rij van zes. Oh, ja. En dan nog een rij van zes. En dat heeft men waarschijnlijk hier vandaan. Hij zult ze in twee rijen leggen, zes in een rij. Ja. Oh, ja. Maar een stapel is ook een rij. Ja. Ik bedoel, ik heb niet zo heel veel verstand van oude talen. Maar dat Hebreeuws, ik kan me goed voorstellen dat, dat in het Hebreeuws gewoon een rij hetzelfde is als een stapel. Zou zomaar kunnen. Dus, ik zou ze zelf ook zo afbeelden. Maar dan natuurlijk allemaal een gaatje erin, want ze waren geperforeerd, lazen we net. Dus, er zijn nauwelijks plaatjes te vinden waarvan je zegt, daar klopt echt alles op volgens de beschrijving. Dus het is nog best lastig. Gij zult ze in twee rijen leggen, zes in een rij, op de reine tafel. Hoe staat dat er? Ja, de zuivere tafel. Ja, dat is een uitbeelding van Christus, dus die is rein, die is zuiver. Hij is ook, het is hout overtrokken met goud, niet waar? Voor het aangezicht des Heren. Ja, die 12 spreken natuurlijk van Israël, van heerschappij, van het koninkrijk. Maar als het in tweeën verdeeld is, twee rijen, spreekt dat ook net zo goed van de Ecclesia, die Jood en Heiden. Maar ook het dubbele deel wat de gemeente ontvangt als eerstgeborenen. En natuurlijk ook van die twee aspecten van het koninkrijk. Nou, in het volgende vers, daar lezen we weer iets nieuws. Daar staat, op elke rij zult gij zuivere wierook leggen. Welke het brood een gedenkoffer zou zijn, het is een vuuroffer den Heren. Dus er werd wierook op dat brood gelegd. Nou, praktisch gezien lijkt mij dat niet handig. Want er komt toch wel wat van de smaak van die wierook in het brood. En dan zouden wij zeggen, het is al ongezuurd brood ook. Dat heb ik nog niet eens gezegd, maar dat brood was ongezuurd natuurlijk. Op al het brood wat de Heer ten offer werd gebracht in de schrift. Op één uitzondering na. Daar ga ik nu niet op in. Maar op dat brood werd dus wierook gelegd. Nou, wierook, daar ga ik natuurlijk een van de volgende keren wat dieper op in als we het over het reukofferaltaar hebben. Maar wierook spreekt in ieder geval van priesterschap. Daar kom ik dan later nog wel op terug. Maar we vinden dus op deze tafel wijn, weliswaar verborgen, maar van die kroezen, brood en wierook. Nou, allemaal uitbeeldingen van priesterschap. Melchizedek heb ik al aangehaald. Dat wierook heeft ook wat met gebed te maken. En hij zit aan Gods rechterhand en bidt daar voor ons. Hij pleit voor ons. Nou, daarover natuurlijk meer bij dat reukofferaltaar. In vers 8 staat, op elke sabbatdag gedurig zal men dat voor het aangezicht des Heren toerichten. Vanwege de kinderen Israëls tot een eeuwig verbond. Op Sabbat is er dus brood. Op Sabbat voedt hij ons met zijn woord. Nou, is dat één dag per week? Nee, Paulus zegt in Romeinen 14, de een achter de ene dag boven de andere. Maar ik zeg dat zegt hij niet letterlijk, maar daar komt het wel op neer. Ik acht alle dagen. De ander, zegt hij, acht alle dagen. Dan hebben de Statenvertalers alle dagen gelijk aan toegevoegd. Nee, de één acht de ene dag boven de andere, namelijk de Sabbat boven de andere dagen. En de ander acht alle dagen. Niet gelijk, maar acht alle dagen Sabbat. Dat zou er eigenlijk ingevoegd moeten worden in de Statenvertaling. Voor ons is het alle dagen Sabbat, want heden, indien gij zijn stem hoort, zegt Hebreeën, ja, ga dan die rust maar binnen. Dus wij zijn die rust ingegaan. En voor ons is het dus elke dag Sabbat. Overigens, de grote Sabbat in de schrift is de grote verzoendag. Had ik net al aan, dat was de dag waarop de hoge priester het heiligdom, het heilige der heiligen binnenging. En daar verzoening deed, eigenlijk beschutting of bedekking, voor alle zonden van het volk. Nou, die hoge priester is nu in de hemel, onze hoge priester, die is dat ware heiligdom binnengegaan. Die doet inderdaad beschutting, bedekking, verzoening, hoe je het ook wil zeggen, voor onze zonden. En wij mogen achter hem dat heiligdom binnenlopen voor ons. Kijk, straks zal de Heer uit dat heiligdom terugkomen. Zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En zal hij Israël gaan zegenen en de volkeren. Maar nu is hij in het heiligdom. De Hebreeënbrief roept ons op om hem achterna te gaan, om de voorloper achterna te lopen, dat heiligdom binnen. Voor ons is het nu grote verzoendag. Voor ons is het nu Sabbat, al 2000 jaar. Die Sabbat. Dus wij leven elke dag in de Sabbat, of op de Sabbat. Nou, straks voor Israël, daar heb ik overigens nog wel een diaatje van gemaakt. Omdat ik dat toch eens een soort van schematisch wilde weergeven. We hebben het gehad over die tafel, we hebben het nog steeds over de tafel en de toonbroden die een uitbeelding is van het koninkrijk van Christus. We hebben het ook hier over dat koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van de hemelen gehad. Toen de Heer Jezus kwam, toen predikte hij de komst van het koninkrijk. Maar hij werd gedood door zijn volk en hij verdween. Hij stond op en voer in de wolk op naar de hemel en sindsdien hebben ze hem niet meer teruggezien. En is hij koning, maar wel verborgen. Hij is dus weliswaar koning, maar hij is dat verborgen. Dus dat koninkrijk wat openbaar zou worden, werd niet openbaar, het werd verborgen. En wij weten vanuit de Hebreeënbrief dat hij onze koning en hoge priester is, die verborgen is, ja, achter het voorhangsel. In dat heiligdom. Hij doet daar verzoening, bedekking, beschutting voor onze zonden. Zoals die hoge priester dat op de grote verzoendag deed. Maar hij is daar nu, in de hemel, en wij zijn daar met hem. Zoals Paulus dat zegt in Efeze. Wij zijn met Christus gezet in de hemel, dus wij delen in de positie van de hoge priester. Het is allemaal verborgen, dat ziet men niet. En Israël staat nog steeds buiten te wachten tot die hoge priester naar buiten komt. Maar die hoge priester zal naar buiten komen. Zal die inderdaad, zoals Zacharia 14 zegt, zijn voeten zetten op de Olijfberg. Zal die hoge priester uit het heiligdom naar buiten komen, zoals toen onder het oude verbond, de hoge priester onder het oude verbond, ook dat heiligdom uitkwam. En het volk zegende en nog een aantal rituelen uitvoeren. Maar dan, kijk, voor ons is het nu al Sabbat, maar dat is verborgen. Wij leven in die grote verzoendag. Maar dan zal voor het volk Israël het geopenbare koninkrijk aanbreken. Ja, en dat is wordt in de schrift de dag des Heren genoemd, onder andere. Maar ook gewoon Sabbat. Dan zal voor hun de rust aanbreken, de Sabbat. De zevende dag van 1000 jaar, want de Heer rekent in dagen van 1000 jaar. Dan zal de zevende dag van 1000 jaar aanbreken en dan zullen zij ook die rust ingaan. Nou ja, op Sabbat zal het dus brood zijn voor Israël. Maar wij eten nu al van dat brood. Want wij lopen gewoon hier rond. En daar is dat brood te krijgen, daar is licht van de kandelaar. En daar is die zoete geur. Ja, maar straks zal dus ook Israël van dat brood eten. Maar wij nu al. Wij zijn dus in dat alles eerstelingen. En nou ja, zeer bevoorrecht, mag ik wel zeggen. Dan staat er in vers 9, het zal voor Aaron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten. Want het is voor hem een heiligheid der heiligheden, uit de voedsofferen des Heeren, een eeuwige inzetting, enzovoorts. Aaron en zijn zonen, die zouden van dat brood eten, staat daar. Maar Aaron is een type van Christus, ook dat vinden we in de Hebreeën. Christus is gewoon een, om dat woord dan maar te gebruiken, want dat wordt in Hebreeën veel gebruikt, een betere versie van Aaron. Want Aaron stierf en Christus is hoge priester naar onvergankelijk leven, een onvergankelijk priesterschap. Aaron is de hoge priester van het oude verbond en dat is hij is een type van Christus. Maar wie zijn die zonen van Aaron? Wie zijn die zonen van Christus die van dat brood mogen eten? Ja, dat zijn wij. Dus hier vinden we dat al in type terug. Aaron en zijn zonen, hè, die zullen dat in de heilige plaats, kom ik zo op terug, die zullen dat eten. Maar wij zijn zonen van Christus. Hè, een zoon is een erfgenaam of een mede-erfgenaam. Wij delen, zei ik net al, in zijn positie. En wij delen ook in die zegeningen. Wij eten van dat brood dat hij ons geeft. Aaron en zijn zonen. Hè, wij zullen ook straks aangesteld worden tot zonen. Wij groeien nu al op tot zoonschap. Maar straks zal dat openbaar worden. Dan zullen we werkelijk als zoon aangesteld worden. En dat zal voor iedereen zichtbaar zijn. We zullen met hem regeren in heerlijkheid. Het zal voor Aaron en zijn zonen zijn. Dat is ook mooi. Die dat in de heilige plaats zullen eten. Ja, die heilige plaats is, als je het mij vraagt, gewoon een uitbeelding van de hemelse, van de hemel. Of de hemelse positie die wij nu al hebben met hem. Ja, en daar eten wij dat. Ander beeld daarvan zou de opperzaal zijn. Hè? Daar werd ook brood gegeten, brood en wijn, door de Heer met zijn discipelen. Ja, daar zijn wij. Ik bedoel, daar zitten we nu ook dus. Hè? In deze ruimte. Dat is ook een opperzaal. Het is jammer dat het niet de derde verdieping is, maar ja, voor de tweede doen we het ook al. Het is een blijvende opperzaal. Ja. Ja, op een later tijdstip zouden we misschien wijn kunnen schenken. Maar dit tijdstip is. Daar heb jij geen moeite mee trouwens. Ja, dat weet ik. ja, het is een heiligheid der heiligheden, staat er dan nog. Hè. Het is allerheiligst. Nou, wij zijn als ecclesia, als gemeente, zijn we apart gezet. Allerheiligst. Zijn we eerstelingen. Goed, ik ga nog even naar Exodus 40. Daar stond nog wat we weliswaar eerder gelezen hebben, maar nog niet besproken. Ja, vers 22 en 23. Hij zette ook de tafel in de tent der samenkomst aan de zijde des tabernakels tegen het noorden. Hadden we nog niet gezien. Tegen het noorden. Buiten de voorhang. Dus buiten het voorhangsel, dus niet binnen. Want daar stond alleen de ark. Maar buiten het voorhangsel in het heilige der heiligen. Nou, hij schikte daarop het brood in orde voor het aangezicht des Heeren. Gelijk als Jahwe de Heer aan Mozes geboden had. Maar we hadden het over de tafel die een uitbeelding is van het koninkrijk. En ook het noorden, die tafel was geplaatst in het noorden. Ik zei al, als je de tabernakel binnenkomt, rechtsaf. Want rechts is een uitbeelding van verhoging. Hè. Zit aan mijn rechterhand, zegt de Heer tot die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, namelijk Christus. Zit aan mijn rechterhand. Ja, en links, hè, wat we links laten liggen, dat is een beeld van vernedering. Daar hebben we het dus volgende keer ook nog over bij die kandelaar. Rechts is een beeld van verhoging en dat is in de tabernakel dan ook in het noorden. Nou, het noorden spreekt ook van verhoging in de schrift. Als ik een kompasje zou tekenen op het bord, ga ik niet doen hoor. Maar dan zou ik zo dit tekenen en zou het noorden hier zijn. En dat is dus ook altijd omhoog. Op de kaart is het ook omhoog. En is ook een beeld van verhoging. We kennen aan de sterrenhemel ook de Noorderkroon. En als we het over een koninkrijk hebben, de kroon, de noorderkroon en het zuiderkruis. En dat spreekt van vernedering, het zuiderkruis. De noorderkroon van verhoging. In het zuiden vinden we de woestijn, hè? De Negev. Want dat is, Negev is in het Hebreeuws gewoon het woord voor zuid. Nou, we hadden net over koperen zon in de pauze, maar ik heb daar alles hard gelopen in de Negev-woestijn. Dat was wel pittig. En dat spreekt dus van vernedering, het zuiden. Het noorden van verhoging. Ik heb drietal schriftplaatsen, die ga ik niet opzoeken, maar die noem ik even voor degene die dat thuis eens na wil zoeken. Psalm 48 vers 3 en Jesaja, twee schriftplaatsen, Jesaja 14 vers 13 en 41 vers 25. Psalm 48 vers 3, Jesaja 14 vers 13 en Jesaja 41 vers 25. Daar, uit die vers wordt in ieder geval duidelijk dat het noorden ook spreekt van verhoging. Maar er staan ook zoveel andere dingen in die versen dat het misschien niet zo handig is om ze op te zoeken. Want dan komen we ook in hele andere details. Nu wil ik nog naar één schriftgedeelte in 1 Samuel. Dat heb ik al even benoemd. Daar gaat het over David. David en de toonbroden. 1 Samuel 21. En dat is een geschiedenis waaraan in de evangelieën maar liefst drie keer aan wordt gerefereerd. Zowel in Matthäus, Marcus als Lucas. Die geschiedenis kennen jullie wel, denk ik. Als de Heer met zijn discipelen door de velden loopt en die discipelen die plukken daar wat aren en die eten daarvan. Dan krijgt hij daarop commentaar van de schriftgeleerden en fariseeën. En dan haalt de Heer deze geschiedenis aan. En zegt, want zij plukten aren op Sabbat. Nou, dat was natuurlijk niet goed volgens de schriftgeleerden en fariseeën. En dan zegt de Heer van ja, maar weten jullie dan niet dat David ook van de toonbroden had, terwijl hij helemaal geen priester was? En hij zegt er ook bij dat de priesters de Sabbat, de wetten van de Sabbat overtraden door dienst te doen in de tempel en in de tabernakel op de Sabbat. Nou ja, 1 Samuel 21. Daar gaat het over David, dat zei ik al. Dan gaat het over de periode waarin David door Saul vervolgd werd. We lezen in 5 hoofdstukken eerder over David die tot koning was gezalfd. Dus die was al, in principe was hij al koning. Maar ja, dat was nog niet openbaar. Dat spreekt natuurlijk van de zoon van David, die weliswaar gezalfd is tot koning. Hij is gezalfd met geest. En hij is opgewekt, hij is opgestaan uit de doden en hij is koning, maar hij is dat nog verborgen. Nou, in die volgende hoofdstukken vanaf hoofdstuk 16, dan vind je dus ook dat David wordt vervolgd door en op de vlucht is voor Saul. Nou, het spreekt in ieder geval van de verborgen koning, of van het verborgen koninkrijk. Want er zijn een aantal mannen die David volgen en die hem dus erkennen als hun koning. En dat zijn er 400 en die vinden we in de spelonk van Adullam, maar daar kom ik straks nog wel even op. En dan spreekt natuurlijk van hij die de zoon van David is en al als koning is gezalfd. Hè, en van ons die hem nu al mogen zien als koning en hem al mogen erkennen. Later, dat lees je aan het einde volgens mij van 2 Samuel, volgens mij is dat het ene laatste hoofdstuk, lees je dat die mannen die bij David in die spelonk waren en in zijn vernedering deelden, zeg maar, dat die later allemaal aangesteld zijn op hoge posities binnen het koninkrijk van David. Nou, dat is natuurlijk een uitbeelding van ons. Die straks ook, die nu al delen in zijn vernedering, maar straks aangesteld zullen worden als Ecclesia in zijn koninkrijk. Nou, wie dit allemaal waren, dat lees ik straks nog wel even. maar in 21 vers 1, maar dan hebben we wat context. Daar komt David, de nop. David betekent overigens geliefde. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Van de geliefde. Of gij zijt mijn geliefde, dit is mijn geliefde zoon, zei God, in wie ik mijn welbehagen heb. Daar is David natuurlijk een type van. En hij kwam te nop. En nop betekent zoiets als hoge plaats. Spreekt ook weer van verhoging. Net als die tafel eigenlijk. De tafel. En hij kwam tot de priester Achimelech. Weet jullie wat dat betekent?
Mijn broer is koning.
Mijn broer is koning. Ja. Dus als we alleen deze zin hebben, wie is dan... Ja, dan is David zijn broer. David is de broer van Achimelech, zou je zeggen. Want Achimelech zijn broer is koning. En wij weten dat David koning is. Dat hebben we het zojuist over gehad. Maar hier worden dus priesterschap en koningschap bij elkaar gebracht. David de koning en de priester Achimelech, die komen hier bij elkaar. Nou, dat is natuurlijk, waar vinden we dat nog meer bij, ik noemde hem al, Melchizedek, priester en koning. Maar ik ken er nog alleen, die koning en priesterschap uitbeelden. Dat is wat dichter bij huis als we het over de tabernakel hebben. Mozes en Aaron. Aaron als priester. En Aaron was ook de mond van Mozes, want Mozes die praatte zo lastig en zei van, ja, dat gaat me niet in mijn eentje lukken toen God hem erop uitstuurde. Toen zei God, nou dan stuur ik iemand met je mee en dan stond je mond. Die kan dan voor je praten en dat was Aaron. Nu weet ik wel, je leest nergens in de Bijbel dat Mozes koning wordt genoemd. Maar je leest wel dat hij aangesteld was over heel zijn huis, bijvoorbeeld in Hebreeën. Dus hij fungeerde wel degelijk als koning. En als hij dan koning, hij was weliswaar koning, maar dan een beetje verborgen, zeg maar. En dat past wel bij dat priesterschap. Dat past wel bij dat priesterschap, maar dat zie je dus bij Mozes en Aaron. Maar hier zie je dus ook dat Achimelech en David samenkomen. Ja, en Achimelech kwam David bevende tegemoet. Ja, dat priesterschap en koningschap. Kijk, er waren natuurlijk redenen waarom Achimelech David bevende tegemoet kwam. Want hij wist, ja, dat is de schoonzoon van de koning. Wat doet hij hier in zijn eentje? Dan moet er stront aan de knikken zijn, zouden wij wellicht zeggen. Hij zegt het ook, waarom zijt gij alleen en geen man met u? Dus dat was ook wel vreemd. Maar als het gaat over typen, over typologie, en Achimelech komt David bevende tegemoet, ja, dat priesterschap en koningschap, dat is nogal moeilijk samen te brengen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Want onder het oude verbond waren de koning uit Juda. En onder het oude verbond waren de priesters uit Levi. Dus koningschap en priesterschap, ja, dat kan eigenlijk. Volgens de wet kan dat helemaal niet. En daarom gaat dat hier ook wat lastig. Nou, David zegt dan tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen. Overigens, ik ga helemaal voorbij aan de ethiek, hè, want David is hier keihard aan het liegen natuurlijk. Maar, nee, dat doet er niet toe. Daar gaat volgens mij deze geschiedenis niet om. Deze geschiedenis gaat erom dat het ons wat zegt over de Heer Jezus Christus. En alle ethische, ja, als ik de Bijbel zou moeten gaan lezen om aan dingen een voorbeeld te noemen, nou, dan kan ik hier slecht mee uit de voeten. Of het moet zijn dat ik mijn eigen leugens goed wil praten. Maar ja, nee, daar heb je dus best wat lastige geschiedenis in de schrift. Ik wil dus puur over de geestelijke, de hogere betekenis hebben. David zei tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen. En zei dit tot mij, laat niemand iets van de zaak weten, onder welke ik u gezonden heb. Ja, dat is dus een verborgen kwestie waar het hier over gaat. Laat niemand iets van de zaak weten. Het is geheim. Nou, we kennen dat, het geheimenis. Wat Paulus bekend mocht maken, in de Statenvertaling wordt het de verborgenheid genoemd. En het spreekt van verborgenheden, het spreekt over onze tijd. Over onze zegeningen. De koning heeft mij een zaak bevolen en zeide tot mij, laat niemand iets van de zaak weten. In de tijd van de verwerping van David is dus alles geheim en verborgen. In de tijd van de verwerping van de zoon van David is alles geheim en verborgen. Zie je zo weinig van wat God tot stand brengt? Zie je daar zo weinig? Dan zit het wel goed. Het is verborgen namelijk. Laat niemand iets van de zaak weten onder welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Ja, jongelingen. Wat zijn jongelingen? Dat zijn eerstelingen, zou je kunnen zeggen. Dat zijn zij die nieuw leven hebben ontvangen. Zijn nog jong, fris, nieuw. Zijn degenen die nieuw leven hebben ontvangen hier en die delen in Davids positie. Nou, dat is de uitbeelding van ook weer van Christus en de gemeente. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Die zulk een, ook die is in ieder geval verborgen, want zijn naam wordt niet genoemd. Maar ook die komen we nogal een paar keer tegen in de schrift. Ik weet niet of je, dan moet ik echt een beroep doen op kennis van Bijbelse geschiedenis. Maar bijvoorbeeld in het boekje Rut komt hij ook voor. Daar is het Boas die Rut wil lossen. Dan zeg ik even heel snel, Boas is een beeld van God. En Rut is een beeld van Israël. En Boas zal Rut verlossen. Maar, zegt Boas, er is nog een ander die naderbij staat en die hogere rechten heeft om te lossen. Nou, dat moet dan wel familie van hem geweest zijn. Waarschijnlijk zijn broer, denk ik dan. Maar die Boas heeft dus een broer. En die heet Zulkein. En dan gaat dan tot Zulkein en zegt van, joh, wil jij Rut lossen? Nee, zegt hij, want dan verderf ik mijn eigen erfdeel. Dus die Zulkein, die had dus al een erfdeel. En er wordt helemaal niet gezegd wat. En dat is allemaal verborgen. En die Zulkein is ook verborgen. En ik geloof dat dat een uitbeelding is van Christus, zeg maar de verborgen Christus, die al een erfdeel heeft, namelijk de gemeente. Dus die dan op dat moment Israël niet zal lossen. Later in de toekomst zal inderdaad de Boas, hè, wat betekent het? In hem is kracht, geloof ik. Zal hij Israël lossen, verlossen. Maar die broer die deed dat niet, want die had al een ander erfdeel. Nou, in het Nieuwe Testament komen we hem ook tegen. Daar, overigens heet hij hier, laat ik dat dan nog even opzoeken. Dan herkent u dat als je het later nog eens terug hoort. Waar zijn we? 1 Samuel 21, vers 2. Er staat in de interlineair, ik maak bekend de plaats van zus en zo, van Zulkein. Maar dat is in het Hebreeuws ploni almoni. Ploni almoni. Dus daar heeft u vast wel eens van gehoord. En mocht u nog eens van horen, dan gaat het hier over. Maar die komt een keer of drie voor in het Oude Testament. Maar de bekendste daarvan is Rut. In het Nieuwe Testament, overigens, in Matthäus 26, daar komt ook weer een zulk een voor. En die zoek ik wel even op, omdat we daar al tussen neus en lippen door over gehad hebben. Daar vragen de discipelen in Matthäus 26, vers 17 aan de Heer, waar wilt gij dat wij u bereiden het Paasga te eten? En hij zeide, gaat heen in de stad tot Zulkein. En zegt hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij, enzovoorts. En wij weten dat Pascha, daar was ook al brood en wijn aanwezig, maar dat werd gegeten, dat leren we dan weer uit Johannes, in de opperzaal. Ja, ook een uitbeelding van de hemel of de hemelse positie van de ecclesia, van de gemeente. Dus die Zulkein is de beheerder van de opperzaal. Hè, dus die zulk een is degene die dat verborgen erfdeel zou lossen. En hier is die zulk een. Nou, degene die, waar de jongelingen zich ophouden. De eerstelingen zich ophouden. Maar waar waren die, die jongelingen en zulk een? Waar waren die in 1 Samuel 21? Ja, ik moest er zelf ook even over nadenken. Maar die waren in Adullam. Hoofdstuk 22. Want dat is gelijk het daaropvolgende hoofdstuk. En David komt hier in zijn eentje bij de priester. En hij gaat straks broden meenemen. En dan gaat hij naar Adullam. Ja, er zit nog een geschiedenis tussen. Die sla ik even over voor het gemak bij David. Dat hij zich... dat hij bij die Filistijnse koning komt. Maar in hoofdstuk 22, dan lezen we dat David vandaar wegging en ontkwam in de spelonk van Adullam. Ik zei net al, wie waren er met hem in Adullam? Nou, vers 2, tot hem vergaderde alle man die benauwd was, alle man die een schuldeiser had, alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overste over hen, zodat zij bij hem waren omtrent 400 mannen. 400. Ik had het over Hebreeuwse letters. Dat zeg ik er dan maar even snel bij. De 400 is in het Hebreeuws de taf. En de letter taf, dat is de betekenis van die letter, is het kruis. Dus die 400, die delen inderdaad in het kruis, in zijn vernedering, en die bevinden zich in Adullam. Met zulk een. Met Christus namelijk, de verborgen Christus. En wat krijgen ze daar? Nou, dat gaan we lezen. Wat is er onder uw hand, zegt David in vers 3 van 1 Samuel 21. Nu, wat is er onder uw hand? Ook weer die hand. Mooi, hè? Ja. Wat is er onder uw hand? Geef mij, nou, dat moet wel bij een hand, 5 broden. Of wat er gevonden wordt. 5 broden, waar kennen we dat van? Ja. De Heer deelde uit 5 broden. Hij deelde uit 5 broden en was voor iedereen genoeg. En wat was er nog over?
2 vissen.
Ja, 2 vissen ook. Die werden ook uitgedeeld. Maar nadat iedereen gegeten en verzadigd, waren 12 monden over inderdaad. Dus er zijn 12 toonbroden. He, dat weten we uit de Leviticus, maar David zei, doe mij er maar 5. Had hij genoeg aan. Net zoals dat hij aan 5 steentjes ook al genoeg had met die reus Goliath. He, die slinger die 5e steentje, hoe je ook telt, komt altijd op die 5e. Hij pakt het 5e steentje. Maar wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden. Ja, die heeft hij uitgedeeld aan zijn mannen. En dat was voor iedereen genoeg, dat weet ik zeker. Ook al waren ze met 400, want dat lezen we ook nog. Hij neemt toch maar 5 broden mee. Wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zeide, er is geen gemeen. Ja, dat is in onze taal een wat ander woord geworden, heb ik het idee. Ongewijd brood, zegt de interlineair. Dus normaal, algemeen brood. Er is geen algemeen brood onder mijn hand, maar er is heilig brood. Ja, er is heilig brood. Namelijk dat toonbrood. En dan zegt hij hierbij, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zeide tot hem, ja trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren. De vrouw is in de schrift vaak een uitbeeld van de schepping, van uiterlijke dingen, maar heel specifiek van Israël. Hoeren, onvruchtbare vrouwen, vrouwen in het algemeen, zijn een uitbeelden van Israël. En David zegt hier van de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren. Dat is ook echt wat er letterlijk staat. En gisteren en eergisteren, ja, dat is ook weer 2 dagen. Spreekt dus over onze tijd van het verborgen koninkrijk. Van 2 dagen van 1000 jaar. Kom je vaak tegen hoor in de schrift. Dus David en zijn man hadden 2 dagen van 1000 jaar geen gemeenschap met Israël. Het gaat buiten Israël om, die verborgen zaak. Want er mocht niemand iets van weten. Het is een verborgen zaak, die gaat buiten Israël om. En dat duurt 2 dagen. 2 dagen geen gemeenschap met Israël. Ja, de rest van het vers is wat lastig. ik lees het gewoon even. Er staat, als ik alles meelees, toen ik uitging en de vaten, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren, toen ik uitging. En de vaten der jongelingen zijn heilig. En het is enige wijze gemeen brood, te meer terwijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden. Nou, als ik het zo lees, heb ik echt geen flauw idee wat het betekent. En dat brood dat is ook maar ingevoegd door de Statenvertalers. Dus de vraag is maar of het daarover gaat. Ik geef 2 dingen mee. Mag ik dat thuis nog eens nazoeken als u dat wil. Met grondtekst erbij en zo. Kijk, hier wordt vertaald met vaten. En dan zou het om lichamen gaan. Hè. Het lichaam wordt vaak een vat genoemd in de schrift. In de interlineair staat er zoiets als wapen. Of instrumenten. En dan zou het weer gaan over het wapen of die instrumenten van de man. Die ze de vrouwen onthouden hadden, zeg maar. Ja. Het gereedschap van de man, zeg maar. Waarvan men altijd zegt van goed gereedschap moet onder een afdak hangen. Volgens mij moet u nu al weten waar ik het over heb, toch? Dus die... Maar ik ga nu niet heel dat vers uitpluizen, want het gaat me alleen even over om de algemene lijn in de typologie. En we waren juist zo serieus bezig en dat wil ik graag zo houden. Nee, want we zijn ook ongeveer wel door onze tijd heen, zie ik. Dus ik, daar maak ik me mooi van af. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren. En dat men een warm brood legde ten dagen als dat weggenomen werd. Dus David krijgt dat brood en dat is op de dag, ten dagen als dat weggenomen werd. Op welke dag was dat dus? Op Sabbat. David ontvangt die broden op de Sabbat, inderdaad. Nou, David is koning. Gedraagt zich als een priester, want hij gaat hier brood eten dat alleen de priesters mochten eten, op Sabbat. Nou, hij deed dat op de Sabbat, maar hij gedroeg zich als, hij was koning, weliswaar verborgen, maar gedraagt zich als een priester en eet die toonbroden. En hij deelt ze ook uit aan zijn mannen, ook een priesterlijke taak, hè, zoals de Heer ons voorziet van voedsel, van leven en overvloed. Nou, dat is natuurlijk een schitterend type van Christus die ons ook voedt met zijn brood. Hè? Dat ware brood des levens. Ja, en hij geeft dat in overvloed. Uit 5 broden namelijk. Uit genade. En dan is er altijd voor iedereen genoeg. Meer dan genoeg zelfs. En dan is er nog over. Nou, over die tafel en die toonbroden, daar valt nog wel meer over te zeggen. Maar voor deze keer laten we het erbij. Wellicht nog eens in de toekomst, want ja, als je over die dingen nadenkt en ze bestudeert, je komt er steeds meer tegen. En de pauze noemde ik al even over hoe die tafel met die toonbroden vervoerd werd. Het zijn allemaal schitterende plaatjes. Ook en vooral omdat het wijst op wie hij is, wie Christus is, nu. En ook voor ons en dat het ook spreekt van ons en onze tijd. De volgende keer gaan we verder met de kandelaar.